Ik wil met jullie de woorden van God openen. Ik hoop dat jullie de Bijbel bij je hebben. Ik heb geen presentatie meegenomen. Ik weet natuurlijk niet of jullie dat helemaal gewend waren, maar maakt niet uit. Ik wil het over een bijzonder thema hebben met jullie. Ik heb de titel van mijn thema heb ik genoemd. De vergeten helft van het evangelie. Nu zal ik me, een aantal van jullie ken ik, een aantal van jullie ken ik niet. Misschien kennen jullie mij ook nauwelijks, maar in mijn normale leven ben ik tegenwoordig internet-evangelist. Ik ben een aantal jaren voorganger geweest, ben ik niet meer. Tenminste, niet in de zin dat ik een eigen gemeente heb. Maar ik hou van het goede nieuws, omdat ik zie dat mensen veranderen. En ik geloof dat iedere keer, zeg maar, je kan je niet aan winnen. Aan het goede nieuws. Ons leven verandert. Ons leven is op zijn kop gezet. Doordat wij iets te weten zijn gekomen. Dat wij zijn gaan beseffen wie onze Heer Jezus is. En als je denkt, ja, maar dat weet ik al wel een poosje. Het wordt wel heel gewoon. Dan hoop ik dat je een beetje zorgen gaat maken. Want zodra het maar gewoon gaat worden. Hoe groot de liefde van God is. Dan zijn we iets kwijtgeraakt. Iets wat ongelooflijk belangrijk is. Maar het is zo, als je al jaren met de Heer op stap bent, kan je zo op je automatische piloot gaan. Dan ga je gewoon op zondag, ga je 1 en hier zelfs 2 keer naar de kerk. En je leest uit je Bijbel en je bidt en het is oké. Maar we zijn geroepen om ons leven net zo te leven zoals Jezus heeft geleefd. Ik heb het wel eens genoemd roekeloos liefhebben. Je liefhebben zoals Jezus lief heeft. Dat kostte wel alles. Hij had vervolgens ook vreemde vrienden. Hij had een leven waar mensen soms heel blij mee waren. En de andere kant waar mensen zich ontzettend aan irriteerden. Dus ik wil deze God willen kennen. En ik hoop dat we vanavond ook weer een stukje meer van hem gaan ontdekken. En als ik het heb over, we vergeten soms iets met het evangelie. Ik als evangelist, ik heb toch wel, en ik vermoed van jullie ook, we weten als we het evangelie moeten uitleggen, toch wat we moeten zeggen. Ja? Als we zeggen, wat is het goede nieuws? Zijn jullie gewend om te praten even? Of jullie zijn echt gewend? Ja? Ja? Oké. Nee, daar hou ik heel erg van. Als ik zeg van, wat is nou het evangelie? Wat zeg je dan? Wat is het evangelie? Wat bedoelen we dan? Dat Jezus voor ons gestorven is. Ja? Amen? Amen zeggen we dat zijn jullie dan vermoeden. Dat Jezus voor ons gestorven is. Amen. maar waarom? Waarom moest hij sterven? Voor onze zonde. En hoe kom je, sorry? Om de relatie met God te herstellen. Misschien kennen een aantal van jullie de weg terug of de 4 geestelijke wetten of iets dergelijks. Ja, ik kom bij de organisatie vandaan waar ze dat ook overal hebben bedacht. Wij hebben er een beetje afscheid van genomen en ik zal het je uitleggen. En dan openen we zo het woord. Ik geloof hier heel erg in. Dus ik zeg niet, dit is niet waar. Maar ik zeg wel, als we alleen maar dit zeggen, dan zeggen we iets te weinig. En daar ga ik het over hebben. Omdat ik erachter kwam, letterlijk, ik ben veel op internet bezig. Ik vertelde voor de dienst ook, ik kom net terug van een conferentie in Polen van onze internationale organisatie. We vierden daar de mijlpaal dat 8 miljoen mensen al een geloofstap hebben gemaakt via de internetbediening. Dus er zijn veel mensen op zoek naar God en de mensen zijn echt op zoek naar hoop. Maar als ik kijk wat er in Nederland aan reacties komen, aan vragen van mensen die op zoek zijn naar God, dan kan ik je vertellen dat er niemand op zoek is naar vergeving. En dat meer dan een derde van de mensen het leven niet ziet zitten tot zo'n mate dat ze eruit willen stappen. Maar wat is dan mijn boodschap? Bij mensen die zeggen ik zie het leven niet zitten. Is dan de boodschap, je zonden zijn je vergeven? Ja, het zal best, maar dat lost natuurlijk niks op. Misschien, sorry voor de manier van praten. Ik hoop dat jullie me dat vergeven, dat ik als een gewone Hollandse jongen probeer te blijven praten. Maar dat is natuurlijk helemaal, dat is geen goed nieuws. Het is geen goed nieuws. Ik zie het leven niet zitten. Mij is van alles. Er zijn mensen die zijn misbruikt. Er zijn mensen die daar zit het leven tegen. Er zijn mensen die hebben zulke schulden dat ze het echt niet zien zitten. Hoe kom ik er ooit uit? Er zijn mensen die zijn vereenzaamd. Er zijn mensen die hebben gewoon oerpech, op zijn Hollands gezegd. Er zijn mensen waar het leven zozeer doet dat ze zeggen, ik zie het niet zitten, ik ga eruit. En dan, is dan goed nieuws? Nou, de Heer is voor je aan het kruis gegaan om je zonden te vergeven. Het eeuwige leven. Dan ligt alles alleen maar in de toekomst. We gaan erin duiken. Vinden jullie dat een goed idee? Maar waarom ik al die vragen stel, is omdat als we de vraag samen snappen, we snappen ook dat we soms op zoek moeten gaan en niet tevreden zijn met het antwoord wat we altijd hebben geleerd. Als ik terugkijk naar mijn... Ik ben net 40 geworden, zou ik niet zeggen, nee. Maar als ik kijk naar mijn 40 jaar volgen van de Heer, want dat is het ongeveer, dan ben ik zoveel veranderd. En ook als ik kijk naar de afgelopen 4 jaar, ben ik weer zoveel veranderd. Heb ik zoveel afgeleerd en zoveel bijgeleerd. En ik kijk uit naar de komende jaren, want ik vermoed dat dat weer gaat gebeuren. Dus ik wil steeds op zoek blijven gaan. En soms een beetje dat heilig ontevreden zijn. Van er moet toch meer zijn. Er moet er toch... God moet hier toch een antwoord op hebben. En misschien zie ik gewoon een aantal dingen niet. Als je opgegroeid bent in de kerk, of je komt al jaren in de kerk, op een gegeven moment, dan is het zoals het hoort. En dan zie je een kokertje, zo hoort het. En ik kwam er bij mezelf achter van, en als er een ander nou ook tot geloof komt, en het ook helemaal gaat begrijpen, dan wordt hij precies zoals ik. Dat is hoogmoed. Want waarom? Ik leer God op een bepaalde manier kennen, maar dat heeft met mijn leven te maken en mijn relatie met God en hoe ik hem leer kennen. Maar ik word soms heel erg verrast door mensen die zelfs een heel andere traditie zitten. Dus nogmaals, wat is het goede nieuws? Dat is een beetje de vraag vanavond. Jullie mogen de Bijbel openen, of de iPad, jullie zijn nog niet helemaal van de... Prima. 1 Korinthe 15, vers 19 en 20. We zitten in de tijd na opstanding, na de opstanding. En ik moet je zeggen, als er één ding, één dag, alles heeft veranderd, is het niet zozeer de dag dat Jezus stierf, ook heel belangrijk, maar vooral, en dat is ook waarom Jezus is opgestaan. Dus het is ook heel apart dat we heel vaak zeggen, wat is het goede nieuws dat Jezus voor mij is gestorven? De vroege kerk, ik vermoed dat zij het anders zeiden. In de vroege kerk vermoed ik dat zij zeiden, wat is het goede nieuws dat Jezus leeft? Dat is het goede nieuws. Want je ziet ook dat daar het grote verschil komt tussen, ook zelfs binnen kerken en kerkgenootschappen. Tot aan de kruisiging, dat snappen we allemaal. Want dat bedoel, er heeft iemand aan een kruis gehangen. En het is een mooi verhaal, een beetje dramatisch. Het is zonde dat het zo moest aflopen. Maar zeggen we dan, maar het was toch een mooi verhaal. Het is toch iemand om na te volgen. Ja, maar lees eventjes 1 Korinthe 15, vers 19 en 20. Daar staat, als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als eerste van de gestorvenen. Oftewel, zonder gelovende opstanding heeft helemaal geen enkele zin. Dan moet je stoppen. Dan moet je een andere hobby gaan zoeken. Dat heeft geen zin. Dat is geen goed nieuws. Dus alleen geloven dat Jezus aan het kruis is gestorven voor mijn zonde, dan heb je niks aan. Als hij niet is opgewekt. En als hij niet vandaag leeft. En volgens mij komen we vandaag samen vanuit de wetenschap. Hij leeft. En misschien ben je het niet zo bewust. Maar eigenlijk was dat de wetenschap waardoor iedereen zei, maar daarom is het goed nieuws. Dus waarom was het dan belangrijk dat Jezus zou opstaan? Omdat hij nog de weg naar de Vader moest openen. Jezus leerde ook, bid in mijn naam. Het zal gebeuren. En als je dan bidt, doe het dan zo. En als je bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief wordt gesproken over de genadetroon. Of de troon van de genadige. Wie zit daar? Als we bidden, dan mogen we naderen tot de troon van genade. Daar zit onze Heer. De opgestane Heer zit daar. En als je hem zou kunnen zien, dan zie je nog de wonden in zijn handen. Dan zie je daar de Heer die leed. Dan zie je daar de Heer die de dood overwon. Eigenhandig. Dus, waarom is het belangrijk? Je kan hem er even bij, Johannes 14 vers 9, daar zegt Jezus, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan de Vader te mogen zien? Ik ben heel erg een, het is wel heel erg jaren 90 als ik het zeg, maar ik ben heel erg een Jezus fan. Ik ben heel erg, ik geloof heel erg dat als je zoekt, ik weet heel weinig van jullie als gemeente, maar ik geloof één ding, dat als je zoekt naar nieuw vuur, heb je maar één iemand nodig. En dat is meer van onze Heer leren kennen. Meer van onze Heer Jezus leren kennen. Want in de ontmoeting met hem, daar pas vindt vernieuwing plaats. En in de ontmoeting met hem, daar pas kunnen wonden worden geheeld. En wij zitten een beetje in een periode, dan hebben we het veel over de Vader. En over het Vaderhart en over de Vaderliefde van God. En dat is ook een mooie ontdekking. Maar we komen niet bij de Vader zonder de Heer Jezus. We komen niet bij de Vader zonder een leidende Heer. En dat is misschien wel het punt waar ik het over wil hebben. Want Jezus stierf niet alleen aan het kruis, maar hij leed ook voor ons. Dat is misschien een van de vergeten stukjes van het evangelie. Pak eventjes Johannes 16 erbij, vers 21. Dat is iets wat namelijk steeds, ik kwam er namelijk achter, wat is de inhoud geweest van wat er verteld werd door Jezus zelf, wat was zijn prediking, maar ook in de kerk daarna. Die kerk die ging ongelooflijk hard vooruit. In het begin is die kerk explosief gegroeid. Waarom? Wat was zijn boodschap? Dat was niet, hoe moet je omgaan met het leven als je je baan kwijtraakt? Of het is ook niet, hoe verzorgen we pastoraat aan elkaar? En dat was ook niet, hoe moeten financiële, dat waren allemaal dingetjes die er af en toe bij kwamen en waar aanwijzingen voor waren. Maar dat was niet de boodschap waarmee de kerk ging groeien. De kerk ging groeien eigenlijk zoals Jezus ermee begon. In Johannes 16 vers 21, dat is dus voor de kruisiging, voordat hij gearresteerd werd. Maar er is een moment in het leven van Jezus, als hij met zijn leerlingen gewoon op pad is, op missie is. Johannes 16 vers 21, vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten lijden door het toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Sorry? Matthäus 16? Oh, zei ik Johannes? Excuseer helemaal. Matthäus 16, ik denk, het staat hier toch echt? Matthäus 16, wat stond er eigenlijk in Johannes 16? Was het een mooie tekst? Of, heel mooi. Excuus. Matthäus 16. Jullie zijn wel wakker. Dat doet me deugd, zeg maar. Matthäus 16 vers 21. Dan lees ik hem gewoon nog een keer. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden. Maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Wat Jezus duidelijk maakte, en hij begon hiermee, maar dat heeft hij dus in die laatste periode na zijn arrestatie toe, heeft hij dit duidelijk gemaakt, steeds weer een hint gegeven van dit gaat gebeuren. Ik word gearresteerd, heel specifiek, door de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden. Zou veel moeten lijden, zou gedood worden en weer opstaan. Dat was de boodschap. Dus hij is niet alleen voor mij gestorven, nee, hij heeft voor mij geleden, hij is voor mij gestorven, hij is voor mij opgestaan. Dus als we het goede nieuws hebben, dan moeten we het over veel meer hebben. Dus als alleen maar over de kruisdood van onze Heer. Als je later leest, als jullie heel snel kunnen. Ja, ik vind het heel erg om lekker te bladeren. Handelingen 17, vers 2 en 3. Want dan luister je naar wat zeggen de apostelen dan. Wat was hun boodschap dan? Handelingen 17. Daar is Paulus die naar de synagoge gaat. Paulus die gaat preken. En wat zegt hij dan? Waar gaat het dan over? Handelingen 17. Handelingen 17 vers 2 en 3. Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de schrift toonde hij aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. Deze Messias, zo zei hij, is Jezus, die ik u nu verkondig. Ik denk dat het duidelijk is, hè? Dus de boodschap was het lijden, het sterven en de opstanding. Dat is wat Jezus voor ons kwam doen. Ja, hij kwam ook nog voor ons leven. En laten zien wat zijn missie was. En hoe hij leefde. Maar dan kom je toch weer bij die vraag. Wat is daar nou goed nieuws aan? Wat is er nou goed nieuws? Het evangelie betekent goed nieuws, hè? Wat is nou goed nieuws aan het feit dat Jezus moest lijden? Ja, dat is het van zijn sterven. Toch? Dat is het goede nieuws van zijn sterven. Ja. Ja, dus met hem staan wij op in een nieuw leven. Dat is ook letterlijk als het beeld van de doop. Wij worden begraven in het oude leven en staan op in zijn leven. Maar nu die andere vraag, waarom moest hij lijden? Wat is daar het goede nieuws van? Waarom moest hij lijden? Anders moesten wij lijden. Hier houden we van bladeren, 1 Petrus 2. Ik zal volgende keer toch een presentatie meenemen. Maar 1 Petrus 2 vers 24. Ja, soms dan heb je van die preken, die hou je aan de hand van één bijbelgedeelte. Maar ik wil het nu meer over dit hele thema hebben. 1 Petrus 2 vers 24, daar staat... Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Enig idee waar hij deze tekst vandaan haalt? Jesaja 53. Dus, en daar wordt, zeg maar in Jesaja 53, dan wordt gesproken over de man die het lijden kende. Over de man die vertrouwd was met het lijden. Dus als je tijd neemt om te kijken, bij wijze van spreken, naar het kruis. En naar de weg naar het kruis, zie ik een man die het lijden kent. Die vertrouwd is met lijden. En het is nogal een schokkende tekst, als je het daarover hebt. Want we zijn er soms een beetje aan gewend geraakt. Ja, Jezus is voor mijn zonde gestorven. Maar heb je er wel eens bij gestaan? Bij wijze van spreken. Heb je wel eens durven kijken? Als een laffe Petrus die denkt, dit durf ik even niet meer. En dan je eigen, zeg maar, jezelf uit de voeten maken en weg zijn. Of net als de grote massa die stond toe te kijken. Die denkt, dat is niet slim van die man uit Nazareth. Want wat hij doet, zijn hele houding, hij irriteerde nogal. Dat zijn we misschien niet zo gewend, maar hij was niet. Ik vermoed dat onze Heer zich niet zo, zeg maar, zou laten voegen in een fijne kerk. Dat deed hij toen ook niet. Wat hij deed, was mensen irriteren. Zo zelfs dat ze hem dood wilden hebben. Dat is wat er gebeurde. Even terug, Palmpasen is net geweest. Pasen is net geweest. Palmpasen, dat Jezus wordt binnengehaald met Hosanna. Ja. Dat was een soort dolle dinsdag, zoals wij dat kenden uit de Tweede Wereldoorlog. Een beetje een idee van, nu komt de revolutie, dat kon Jezus doen. Wat hij kon, want mensen die geloofden hem wel. Het was iemand die de massa aansprak. En als hij had gezegd, jongens, we gaan timmeren... Dan hadden ze meegedaan. Serieus, er waren mensen die hadden hun leven ervoor over. Dus hij irriteerde niet alleen de Joden, maar de Romeinen waren ook nog eens een beetje benauwd van straks krijgen we een volksopstand. En als dat in Israël gebeurt, dan moet je wel echt opletten. Want dat waren fanatieke gasten. En dat is ook wel gebleken uit de historie. Maar hij kiest er niet voor om op dat moment de revolutie uit te roepen. En hij wordt gearresteerd. Er moet dan veel lijden. En hij moet lijden zodat wij genezen kunnen worden. Lazen we net. Maar waarvan? Waarvan moeten wij genezen worden? Ongerechtigheid. Verkeerde dingen. Ik denk zelf van verkeerde dingen moeten vergeven worden, toch? De verkeerde dingen moeten vergeven worden. Maar genezen van, normaal zeg maar, waarom ga je naar het ziekenhuis? Omdat je ziek bent. Of denkt dat je ziek bent. Qua denken. De tekst zegt, door zijn striemen bent u genezen. Waarvan? Dat is interessant, hè? Kijk, ik hou van vragen stellen. Omdat je dan eventjes niet zo snel tevreden bent. Je moet ook een beetje ontevreden zijn, want er moet meer zijn. Zeg maar, dit is, als hij zegt, ik heb voor jou geleden, dan moet je vragen, zeg maar, waarvoor dan? Want anders dan weet je het antwoord nooit. Dan zeg je, Heer, waarom moest u lijden? En dan zegt hij, omdat je ziek bent. Omdat je kapot bent. Omdat de dingen gescheurd zijn. Ken je de uitdrukking, een gebroken hart? Die moet weer heel worden gemaakt. Dat moet genezen worden. Een verwond hart. Een verwonde geest. Die moet genezen worden. Een zonde moet er worden vergeven. Maar al die andere dingen, alles wat kapot gaat in het leven, die moeten genezen worden. Kijk, als ik kijk naar onze Heer als hij hangt aan het kruis, dan zie ik dus de man, dit is de woorden die de profeet gebruikt, de man die het lijden kent. Even voorstellen. De man die het lijden kent. Dat is mijn Heer. Dat is jouw Heer. De man vertrouwt met het lijden. En als we dan gaan bidden, dan bidden we tot onze Heer. Even voor. Dan bidden we tot onze Heer die vertrouwd is met het lijden. In Hebreeën wordt nogmaals gesproken over dat stuk, als wij mogen naderen tot de troon van genade, juist in de momenten dat we het moeilijk hebben. Dan komen we, omdat hij hetzelfde leven kent als wij, even in mijn eigen woorden. Hij snapt wat het is om mens te zijn. Hij kent het lijden, hij kent de verleiding, hij kent de uitdagingen van het leven. Dus als wij bidden, als wij tot onze Heer naderen, en ieder op zijn eigen manier, maar als je tot de Heer nadert, dan nader je tot de Heer die je kent. Die snapt wat het is om een geroofd leven te hebben. Die snapt wat het is om onrecht wat je is aangedaan. Die snapt wat het is om pijn te lijden. En die snapt wat het is om ziek te zijn. En hier gloort misschien al een stukje van dat goede nieuws. Omdat ik geloof in een God die pijn kan hebben. Ik geloof in een God die het lijden kent. En dat is een heel uniek godsbeeld die in je andere godsdiensten niet zomaar tegenkomt. In die andere godsdiensten dan zit God ergens op een afstand of die heeft een filosofisch betoog. Maar het is niet God die onderdeel wordt van mijn leven, wat niet altijd mee zit. Dat zijn goden, die zijn geen onderdeel van, ik heb pijn en het leven zie ik niet zitten. Maar ik heb een Heer die zelfs op het moeilijkste van zijn leven zegt, Vader, mag het alsjeblieft anders, want ik zie het niet zitten. Even mijn woorden. Als hij ziet wat er gaat gebeuren, wat hem te wachten staat, als hij lijdt in Gethsemane, het moment dat hij bloed gaat zweten, dat is het moment dat hij zich realiseert, dit lijden van deze wereld, dat ga ik opnemen. Dat ga ik meenemen. Dit komt in mij. Dit wordt één met mij. De man die het lijden kent. En dat is het moment dat hij zegt, Vader, Mag deze beker alsjeblieft aan mij voorbij gaan? Is er geen plan B? Kan het niet anders? Zullen we het anders doen, zeg maar, dat het niet zo'n zeer doet? Dat het niet zo'n pijn doet? Maar niet mijn wil, maar die van u geschiedt. Dat is de zoon die voor het lijden staat. En die bidt, mag het alsjeblieft anders. Dat is alleen maar omdat hij het lijden ziet. Waar hij helemaal, helemaal alleen doorheen moet gaan. Op dat moment krijgt hij nog engelen die hem ondersteunen. Dat is een van de laatste momenten dat hij ondersteund wordt. Even later wordt hij gearresteerd en zelfs zijn vrienden zijn weg. En als hij eenmaal aan het kruis hangt, dan draait zelfs de vader zijn rug naar hem toe. En dat is het enige moment in het hele leven van Jezus, dat hij niet bidt, mijn vader, maar dan bidt hij, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Zo eenzaam. Zo alleen. De man die het lijden kent. Die de eenzaamheid kent. Die kent wat het is dat vrienden je in de steek laten. Die weet precies wat het is als je onrecht wordt aangedaan. Die weet wat het is als je leven wordt geroofd. Die weet wat het is als je vals wordt beschuldigd. Die weet wat het is dat je wordt uitgescholden. Die weet wat het is als je wordt uitgelachen. Die weet wat het is als je bezittingen je worden afgenomen. En die weet wat het is als er geen uitzicht meer is. Want we denken misschien, ja, nou, hij wist toch dat hij weer zou opstaan. Ja, maar hier had Jezus zijn godheid afgelegd, hè? Hij hing hier als mens. Zoals jij en ik. Maar door God verlaten. Waarom moest hij lijden?
Omdat wij nooit verlaten zouden worden.
Omdat wij nooit verlaten zouden worden. Omdat als wij ook vandaag geconfronteerd worden met ons lijden, we niet altijd een oplossing van onze Heer krijgen. Maar dat er iemand is waar ik altijd heen kan die zegt, en ik begrijp exact waar jij doorheen gaat. Ik weet precies wat er met jou gebeurt. En dat is niet alleen als het gaat over ziekte. Maar is ook als het gaat over de dingen die in het leven zijn stuk gemaakt. En dat gaat soms heel diep, hè. Om het even heel persoonlijk te maken. Ik kom uit een heel groot gezin, maar een van mijn zussen leeft niet meer. Die is de leven uitgestapt. Omdat ze misbruikt was door mijn vader. Haar leven is stuk gemaakt. Zij zag het niet meer zitten. Zij kon het leven niet over. Dat is het lijden in deze wereld. Als je waardigheid wordt afgenomen. Als je onrecht is aangedaan. Ik heb geen antwoorden. Ik weet niet zomaar, maar ik weet alleen. En dat in mijn ontmoeting met onze Heer, daar gebeurt iets. Zeg maar, op zijn Holland zou je zeggen, daar gebeurt iets magisch. Maar wij zeggen in de kerk, daar gebeurt iets bovennatuurlijks. Omdat we dan in aanraking komen met onze Heer die het lijden kent. Die zegt, ik weet wat het is. En jouw lijden heb ik meegenomen. Toen ik aan het kruis hing, toen leed ik aan jouw lijden. Toen leed ik aan jouw onrecht. Toen leed ik niet alleen aan de fouten die jij hebt gedaan, maar in vredesnaam ook al die fouten die jou zijn aangedaan. Gewoon het onrecht wat je is aangedaan. Het lijden van Jezus is daar het antwoord op. Als het gaat over het goede nieuws, gaat het niet alleen maar over vergeving van onze zonden. Daar gaat het ook over. Toen hij aan het kruis hing en vlak voor hij stierf zei, het is volbracht. Toen ging het over de hele missie. Alles was klaar. Het was gedaan. Het is volbracht. Wat was volbracht? Hij had het kwaad in zich opgenomen. En hij had de straf gedragen. Maar dit was zijn plan, hè? Zeg maar, hoe stopt het kwaad in deze wereld? Dat stopt alleen maar als iemand stopt met zijn recht halen. Vroeger ken ik een zendeling uit Indonesië. En die werkte onder de binnenlandse stammen. En hij vertelde continu maar de stammenstrijd die er was. En dat gaat dan over bloedschuld. En dat is een soort visueuze cirkel, want altijd blijft er een schuld openstaan. Ik doe jou iets aan en jij doet mij iets aan. En dan doe ik jou weer iets aan en ik voel me weer. En dat is een visueuze cirkel en dat in het leven ook heel vaak zo werkt. Daar zijn we de kerk ook af en toe heel goed in. Jij staat bij mij, zeg maar, jij hebt mij iets aangedaan, dus ik moet nog recht halen. En wie zegt jou dat? We zijn allemaal net mensen. En wat doen we dan? Dan krijg je of een letterlijke klap voor je hersens, of een figuurlijke klap voor je hersens. Het eerste wat we doen is dit. Dat zijn de adrenaline en ik wil terugmeppen. En wat doet Jezus? De woorden van Jesaja 53. Als een lam wordt hij ter slachting geleid. En hij deed zijn mond niet open. Dus hoe stopt het kwaad en het onrecht? Doordat hij stopte met zijn recht behalen. Hij stopte met van zijn recht gebruik maken. Dat hij onterecht aan het kruis hing. Dat ze hem beschuldigden van dingen die hij niet had gedaan. Dat ze hem zijn recht afnamen. Maar hij schold niet terug. Hij bad voor zijn vijanden. Hij bidt zelfs als hij aan het kruis hangt. Menselijk wijs gesproken, hoe krijgt hij het voor elkaar? Maar dan bidt hij, Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Ik zou het wel drukker hebben met iets anders. Ik zou ongelooflijke pijn hebben. Wat bezielde hem? Het bezielde hem dat hij het lijden op zich nam. Mijn lijden en het lijden van deze wereld. Jezus is er om het lijden op te lossen. Om te herstellen wat kapot is. Ik vind het een mooie gedachte als je denkt over gebroken harten. En sommige dingen gaan echt heel veel. Weet je, als je even in het leven kijkt. Ik heb zoveel met mensen gesproken en ik ken mezelf ook aardig goed. Er gaat veel stuk in het leven. Er is veel wat kapot is gegaan. En mensen, wat doen we elkaar soms aan? Toch? En wat gebeurt er in de ontmoeting met onze Heer? Daar kan weer gefixt worden. Daar kunnen weer dingen die stuk zijn gegaan, kunnen weer worden heel gemaakt. En soms wordt ons leven ook gewoon een mooi mozaïek. Van allemaal dingen die kapot zijn gegaan, maakt God een nieuw kunstwerk. En het is niet ontkennen dat er lijden is. Het is niet zeg maar, we doen net of er niks aan de hand is. Nee, het lijden dat is er. En onze Heer heeft er een antwoord op. Maar niet altijd dat het zomaar hier wordt opgelost. Maar wat gebeurt er als ik eindelijk bij mijn Heer komt en hij zegt, weet je, in jouw lijden leid ik mee. En ik huil mee met het onrecht wat jou is aangedaan. Zo heb ik op een gegeven moment mijn Heer leren kennen. In de momenten dat ik het persoonlijk heel moeilijk had. Dat ik ging begrijpen dat de tranen van de Heer mijn genezing werden. Dat hij meehuilde als ik huilde van dingen die stuk waren gegaan. De lijdende Heer. En dat is goed nieuws. En wij zijn er, nogmaals, wij zijn ook heel erg op deze zoektocht terechtgekomen. Omdat wij zoveel vragen tegenkwamen. En wij al ons christelijke riedeltje, dat niet paste. Standaard antwoorden, ik geloof er niet in bij onze Heer. Hij heeft ons allemaal uniek gemaakt. Hij zal voor ons allemaal zijn unieke oplossing gaan bieden. Ons zal zijn eigen unieke antwoorden aan ons gaan geven. En op zijn eigen unieke manier onze levens willen leiden. Kijk, en als het gaat over zonde vergeven. Weet je wanneer onze zonden zijn vergeven? Wanneer zijn onze zonden vergeven? Toen Jezus aan het kruis stierf. Lieve mensen, één ding onthouden. Onze zonden werden toen vergeven. Ja, Het is heel goed om je zonden, om die af te leggen. Dat doe je als je christen wordt. Dan zeg je ja tegen onze Heer. Dan zeg je ja, deze Heer die hier lijdt aan het kruis en sterft voor de zonde is ook voor mijn zonde. Dan wordt zeg maar de vergeving, dus even heel technisch, maar dan wordt de vergeving effectief. Dan pas ontvang je persoonlijk genezing. Maar het is niet zo dat er nog iets moet gebeuren. Soms denken we dat, hè? Oeh, als ik iets vergeet, dan kan de Heer het niet vergeven. Nee, de Heer heeft met alles afgerekend. Zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon zond, zodat iedereen in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God stuurde zijn zoon en heeft iets gedaan. Dat ligt ver achter ons. Dat is gebeurd. Dat moet niet nog gebeuren. Dus voor vergeving is er al van alles gebeurd. Dat is waarom wij leven. Omdat dat achter ons ligt, die zekerheid. En wat er ook misgaat, die zekerheid heb ik. Okay, ik hoor een aantal dingen. Ja, maar maak het dan niet uit. Zullen wij dan maar zondigen, zodat de genade toenemen? Nee, natuurlijk niet, zegt Paulus ook. Hoe kunnen wij? Zeg maar, hoe kan je, als iemand je zo goed heeft gedaan, hoe kan je dan in de zonde blijven leven? Nee, natuurlijk niet. Maar de zonde is afgerekend. Nu erin gaan leven. Als het gaat over vergeving, gaat het Nieuwe Testament op een paar punten over dat wij vergeven moeten worden. Maar op de meeste punten over iets heel anders. Ook over vergeving. Maar dat hele simpele, vergeef elkaar. Zoals ik jullie vergeven heb. Weet je hoe dat werkt? Ik ben bekend op de kerkelijke werken. Ik heb zo vaak heb ik in gesprekken gezeten waar de bonje was tussen broeders en zusters. Echt, de heidenen lusten er nog geen brood van. Maar, en dan weet je, er moet iets uitgepraat worden. Maar dat ze het lef niet hebben om tegen elkaar te zeggen, het spijt me. Wil je me vergeven? Maar wel in een gebed zeggen, Heer, wilt u mij vergeven dat ik zo tegen deze broeder heb gedaan? Het spijt me niet, maar ik denk dat de Heer weet, denk je niet dat je dat tegen hem moet zeggen? Want dit is namelijk de Nieuwe Testamentische boodschap. Vergeef elkaar zoals ik jullie vergeven heb. Hoe was dat? Hoe is die vergeving? Hoe heeft hij mij vergeven? Hij heeft zijn rechten opgegeven. Hij heeft zijn comfort opgegeven. Hij heeft zijn toekomst opgegeven. Hij heeft zijn bezit opgegeven. Hij heeft alles opgegeven. Zodat ik vergeving kon ontvangen. Nou, zegt de Heer, dat heb ik voorgedaan. En nu jullie. Ga je gang. Is er nog wat? Moeten jullie nog wat? Zijn er woorden onder elkaar? Moet je niet met mij over hebben. Dit is even heel oneerbiedig misschien. Maar ik vermoed dat de Heer zegt, mag je met mij over praten hoor. Als je het lastig vindt, dan ga ik je helpen om dat te gaan doen. Maar je lost het niet om het alleen maar met de Heer te bespreken. De minste zijn, dat doe je niet zomaar naar de Heer. Dat is niet zo moeilijk. Maar de minste zijn naar elkaar. Dat is wel heel moeilijk. Vergeef elkaar zoals ik u vergeven heb. Dat betekent, ik lever mijn rechten in. Ik wil knielen voor iemand die mij onrecht heeft aangedaan. Want dat is wat. Weet je dat Jezus zelfs de voeten van Judas heeft gewassen? En van Petrus? Dat is nog helemaal beschreven ook. En hij verraadt zijn vriend. Jezus zegt, ik heb het je voorgedaan. En doe het nou ook zo. Vergeef elkaar zoals ik u vergeef. Dit is zoals het kwaad stopt. Zoals Jezus het kwaad stopte en wij navolgers mogen zijn. Dat betekent mij is onrecht aangedaan en ik scheld niet terug. Ik maak geen gebruik van mijn recht. Zo worden wij vredestichters. Zo worden wij levensveranderend. Zo komt de hemel ook op aarde. Dat is toch het gebed wat Jezus leert bidden. Onze Vader die de hemel zijt. En dan bidt hij toch ook dat uw wil hier op aarde geschiet zoals het in de hemel gebeurt. Dat is toch zoals God het zou doen. Er is geen schuld in de hemel. Laat er ook geen schuld zijn op aarde. En dat kan alleen maar als we heel erg leren vergeven. En dat gaat echt heel concreet. Dat gaat zelfs, zoals het wordt genoemd, dat het gaat zelfs over als mensen geld bij je schuldig zijn. Leer vergeven. Geen rechten hebben. Dingen afleggen. Want zo stopt het kwaad. En de Heer, die snapt dat moeilijk is. Hij kent de worsteling als het is om met onrecht om te gaan. En in die worsteling zie ik hem worstelen in Gethsemane. Dan zie ik hem worstelen dat hij het niet ziet zitten. En dat hij eenzaam is. Op een gegeven moment heeft Jezus het over, dan heeft hij het over het offeren. Wanneer je staat te bidden, je hebt een ander iets te verwijten. Vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft. Maar nog iets verder, dan zegt hij. Wanneer je offergave naar het altaar brengt, die situatie ken je waarschijnlijk. Of dat stukje, als je mee wil lezen, staat in Matthäus 5. Maar wanneer je offergave naar het altaar brengt, dus je gaat offeren, je gaat naar de tempel toe. Dat is mooi, hè? Dan ben je met je godsdienstige handeling bezig. Je bent op God gericht. Wat kan daar verkeerd mee zijn? Nou, er zijn dingen die blijkbaar belangrijker zijn als naar de kerk gaan en liedjes voor de Heer zingen en hem bidden en aanbidden. Echt waar. Dit is een beetje de situatie in onze tijd. Als je dat dus doet, wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt, en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter, ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Dit is behoorlijk concreet, kan ik u vertellen. Dus voordat wij het volgende liedje gaan zingen, straks, moeten we dit eigenlijk maar eens in de praktijk brengen. En dan gaat het eventjes niet tussen jou en God. Maar dan gaat het tussen jou en je broeder of zuster. Als je je herinnert dat er iets is, leg het eerst bij. Kom dan weer terug om je offergave aan de Heer te brengen. Dat is mooi. Dat is concreet. Maar het is veel makkelijker om een liedje te zingen. Om lekker gewoon in dat geheel mee te gaan, want dan gebeurt dat allemaal. Nee, zegt de Heer, jij moet in beweging komen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, want anders levert hij je uit aan de rechter. Draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en wordt je gevangen gezet. Oftewel, het is nog slim ook. Los het samen op. Vecht het niet uit. Ga niet op je rechten staan. Even terug naar het lijden. Het goede nieuws is dus niet alleen dat Jezus voor mij is gestorven. Dat is ook goed nieuws. Maar ook dat hij voor mij heeft geleden. Ik heb het vanavond niet heel veel over dat hij is opgestaan. Dat hij nu een levende realiteit is. Dat vraagt ook nog heel veel woorden. Maar dat is waar we uit leven. Maar hij leed, even voor, hij leed aan mijn lijden. Soms zeggen mensen, dat is een van de eerste dingen die mensen zeggen, van of God er is. Nou, als er dan nog God zou zijn, dan zou hij toch wel iets aan dat lijden doen. Toch? Dat is tenminste het een van de eerste argumenten die ik altijd krijg. Als er dan een God is, dan moet het een vreselijke God zijn. Want deze God die doet er niks aan. Dan heb je niet goed gekeken. Als er dan een God zou zijn, dan zou die iets aan dat lijden doen. Dat klopt. Dat doet hij ook. Dat heeft hij gedaan. Toen hij zijn zoon liet lijden. Dus er is ook steeds sprake dat Jezus moest lijden. Er was geen andere optie. Hij moest lijden. Hij is niet door een kogel vermoord. In 1 seconde dood. Hij heeft geleden. Er wordt gesproken dat ze zijn rug ploegden. Ik ben een plaatjesdenker, maar het is niet vrij, kan ik je vertellen. Als ik Jesaja 53 lees, dan staat er over de mensen die vol walging hun ogen afwenden, omdat het niet is om aan te zien. Plat gezegd, het was walgelijk een aan God geslagen lichaam voorbij te zien lopen. Maar hoe vaak heb ik dat eigenlijk niet gedaan? Dat ik dat eigenlijk helemaal niet wilde zien. Het is heel onsmakelijk. Ik word er echt onpasselijk van. Dan hebben we af en toe van die mooie kruisbeeldjes en dan hangt dan een Jezus aan met een klein spoortje bloed. Nou, vergeet het maar hoor. Er was niks menselijks meer aan hem. Hij was kapot gemaakt. Omdat hij lijden op zich nam. Jezus is onze betrouwbare hoge priester. Die al het lijden tot in zijn diepste vezels letterlijk kent. Tot in het diepste wie die is. Kijk, Jezus is opgestaan en hij leeft. Hij leeft voor ons. Hij leeft nog steeds met een missie. Hij wordt ook de voorspraak bij de Vader genoemd. Hij heeft de dood overwonnen. De dood heeft niet meer het laatste woord. Wij mogen leven. Wanneer krijg je eeuwig leven? Als we hem kennen. Dat is wat Jezus zegt. Dat is niet als je gestorven bent. Dat is nu. Ga niet wachten tot iets wat ooit nog in de toekomst gaat gebeuren. Want dat wordt een voortzetting van wat wij nu hebben. Jezus zegt het eeuwige leven is dat zij u kennen, de enige ware God. En zijn zoon die door u gezonden is. Dat is eeuwig leven. Dus dat is het leven wat niet meer doodgaat. Het leven wat niet meer eindigt. Dus de overgang naar het eeuwigheidsleven is helemaal niet zo groot. Dus laten we er alsjeblieft nu mee beginnen. Hij leeft om er voor ons te zijn. Hij leeft om voor ons te pleiten. Hij is de voorspraak bij de Vader. Hij is de betrouwbare hogepriester. Hij is de hogepriester die liet zien, het gaat niet om mijn comfort, maar ik geef alles op voor mijn volk. Zullen we dat stukje gewoon tot slot lezen, Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Hebreeën 4, vers 14 tot 16, daar staat: nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Ik stel voor, ik weet niet of jullie gewend zijn om samen te bidden, maar ik stel voor dat we samen gaan bidden. De troon van de genadige. Om als wij juist als we het moeilijk hebben, of als er dingen zijn, dat we hulp ontvangen. Het is mooi, de troon van de genade. Wat krijg je daar? Wat is de definitie van genade? Ik krijg iets wat ik niet verdien. Is dat geen goed nieuws? Ik stel voor dat we... misschien, laten we het zo doen. Als een aantal mensen zeg maar hardop willen bidden... En laten we de rest ook de tijd nemen om zacht te bidden. Dan sluit ik zo deze tijd van gebeden af. Maar laten we niet vergeten om ook in onze dankgebeden naar God toe te gaan. Om hem te danken voor het evangelie. Voor het goede nieuws. Dat er een einde komt aan het lijden. En dat hij daar al lang mee is begonnen. Laten we deze tijd nemen. En als mensen willen uitspreken, graag. Dus spreek dan hardop uit een gebed. Ik sluit zo meteen af.
Dank u wel.